In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 8, Jozua 4 vers 1 tot hoofdstuk 5 vers 1. En we zullen ter inleiding van de Bijbelstudie een aantal versen uit dit hoofdstuk met elkaar lezen. We beginnen bij Jozua 4 vers 1. Het geschiedde nu, toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, zeggende: neem gij lieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man. En gebied hun, zeggende: neemt voor uw lieden van hier uit het midden van de Jordaan op, uit de standplaats van de voeten der priesters, en bereid 12 stenen, en brengt ze met uw lieden over en stelt ze in het nachtleger waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep die 12 mannen die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls, uit elke stam 1 man, en Jozua zei tot hen: ga over voor de ark des Heren, uw Gods, midden in de Jordaan, en heft u een ieder een steen op zijn schouder naar het getal van de stammen der kinderen Israëls. Opdat dit een teken zij onder uw lieden, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen zeggende: wat zijn u deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen: omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heren, als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. Vers 14. Te dienzelfde dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël. En zij vreesden hem gelijk als zij Mozes gevreesd hadden al de dagen zijns levens. We lezen verder bij vers 19. Het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, en zij legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van de Jordaan. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op, die zij uit de Jordaan genomen hadden, en sprak tot de kinderen Israël, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaderen zullen vragen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan, want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezicht doen uitdrogen, totdat gij lieden er waart doorgegaan. Gelijk als de Heere uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat zij sterk is. Opdat gij lieden de Heere uw God vreest te allen tijden. En het geschiedde, toen al de koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts, en al de koningen der Kaanieten, die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij daardoor gegaan waren, zo versmolt hun hart, en er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls.
Er heeft een geweldige gebeurtenis plaatsgevonden bij de Jordaan. Zij die er persoonlijk betrokken bij zijn geweest, vergeten dat nooit meer. Zoiets blijft een leven lang in het geheugen gegrift staan. Maar straks komen er ook weer andere geslachten die het niet hebben meegemaakt. En die het toch ook moeten weten wat God toen gedaan heeft. Die ook God moeten kennen en dienen. Vandaar dat de herinnering aan deze gebeurtenis levendig moet worden gehouden. Vandaar ook dat de Heere aan Jozua opdracht geeft om ervoor te zorgen dat in Israël nooit zal mogen worden vergeten wat hier is gebeurd. De opdracht om gedenktekenen op te richten. Laat ik eerst echter een opmerking mogen maken over de manier waarop de Bijbelschrijver deze dingen allemaal heeft verteld. Misschien is het u bij het lezen van hoofdstuk 4 van het boek Jozua ook wel eens opgevallen dat de gebeurtenissen hier verteld worden op een manier die misschien toch een wat verwarde indruk maken. Laat ik daar eerst even op ingaan. Het is inderdaad waar, sommige dingen worden tweemaal verteld. Zoals de oprichting van de gedenkstenen en het feit dat de priesters met de ark uit de Jordaan opklimmen, en zo zijn er nog een paar dingen. Een en ander heeft ertoe geleid, en mogelijk dat u er ook wel eens mee in aanraking gekomen bent, dat er theorieën zijn ontwikkeld over het ontstaan van dit Bijbelgedeelte. Bijvoorbeeld de theorie dat we hier te doen hebben met verschillende verslagen van de gebeurtenissen, en die zouden dan zijn samengevoegd, en die samenvoeging zou dan ook nog gebeurd zijn op een wat ondeskundige manier. Zo wordt er trouwens wel eens vaker tegen het woord van God aangekeken. Maar mij lijkt dit een al te menselijke kijk. We zullen er toch rekening mee moeten houden dat de normen die wij bij geschiedschrijving aanleggen niet per se dezelfde normen zijn die voor de Oosterling golden. Waarom zou de Bijbelschrijver trouwens ook niet er een bepaalde bedoeling mee kunnen hebben gehad toen hij de dingen vertelde zoals hij ze vertelde? Bijvoorbeeld om goed te benadrukken wat hij het belangrijkste vond en vandaar dan de herhaling. Laten we ons overigens door dit soort vragen niet al te lang laten ophouden. Want we zouden er de eigenlijke boodschap nog door missen. Al eerder heeft Jozua 12 mannen uit Israël voor een bepaalde taak aangewezen. Dat lazen we al in hoofdstuk 3, vers 12. En toen is er evenwel nog niet bij gezegd wat de taak van die mannen zou zijn. Wel legde de schrijver de nadruk op het feit dat het er 12 moesten zijn, uit iedere stam van Israël 1. En telkens wanneer deze mannen ter sprake komen, wordt er weer naar verwezen dat op deze manier het hele volk vertegenwoordigd was. Uit iedere stam was er iemand. En dat is natuurlijk ook niet zonder zin. Dat ziet op de eenheid van het volk. Ze horen er allemaal bij. Ook de stammen die hun woongebied aan de oostkant van de Jordaan hebben gekregen. Het volk is één geheel en zo moeten ze het ook steeds weer beleven. We zien datzelfde accent ook als Elia jaren later op de berg Karmel een altaar bouwt van 12 stenen. Dan is het rijk al gescheurd en in tweeën uiteengevallen. En toch, ondanks de scheuring, blijft het volk een eenheid. En in hoofdstuk 4 wordt nu duidelijk gemaakt wat de taak zal zijn waartoe die 12 mannen geroepen worden. Als het volk de overkant heeft bereikt, stuurt Jozua deze 12 mannen terug de Jordaan in. Daar in het midden staan nog altijd de priesters met de ark. Die mogen hun plaats pas verlaten als Jozua hen daar nadrukkelijk permissie voor heeft verleend. En zolang de priesters daar staan, blijven de wateren op een hoop staan en blijft het pad door de Jordaan begaanbaar. Die 12 mannen moeten nu uit de omgeving waar de voeten van de priester staan 12 grote stenen oprapen en die met zich meenemen naar de westkant van de rivier. Daar, op de plaats waar het volk zich na de overtocht zal gaan legeren, moeten die stenen worden opgericht zodat ze samen een monument gaan vormen. Een grote steenhoop die een bepaalde betekenis zal krijgen. Intussen gebeurt er ook nog iets anders. Midden in de Jordaan, waar de priesters met de ark staan, wordt ook een gedenkteken opgericht. Er staat in vers 9 dat Jozua dat zelf doet. Of hij het inderdaad zelf gedaan heeft, of hij het door anderen heeft laten doen, is niet helemaal duidelijk. Maar daar worden ook stenen opgestapeld en tot een monument gemaakt. Maar wat is de zin daarvan? Als straks het water van de Jordaan weer zal gaan stromen, dan zal van deze gedenktekenen niks meer te zien zijn. Wie zal er dan weten dat daar die stenen staan, midden in de rivier? En toch gaat deze redenering niet helemaal op. Als het verslag van deze gebeurtenissen wordt gemaakt, zijn die stenen in de Jordaan er in ieder geval nog. En de schrijver weet ervan. Misschien is het ook wel zo geweest dat ze bij laag water keer op keer zichtbaar zijn geworden. Maar het staat wel vast dat ook dit monument bedoeld te herinneren aan de grote daden van de Heere, juist doordat het een plaats heeft gekregen daar waar de Heere het water van de Jordaan heeft tegengehouden, op de plek waar de priesters met de ark stonden. Op dat andere gedenkteken valt evenwel meer nadruk. Dat wordt, zoals we al zagen, op de oever opgericht, in het kamp waar de Israëlieten nu zich gaan legeren, hun eerste verblijfplaats in het beloofde land. Daar worden die stenen opgestapeld en daar zal dat monument blijven staan. Dat is, zo lezen we in vers 20, in Gilgal. En u heeft me wel verondersteld dat dit Gilgal oorspronkelijk een heidense heilige plaats was. Is dat juist, dan zit er in dit gedenkteken ook een antithetisch element. Dan plaatst de Heere dit teken van zijn grote daden tegenover datgene waar de heidenen hun betrouwen op stelden. En dan is dat tevens het eerste bewijs dat er ook op godsdienstig gebied heel wat dingen grondig zullen gaan veranderen, Zodra Israël dit land in bezit genomen heeft, dan moet de afgodendienst van de Canaanieten plaatsmaken en gaan verdwijnen. En dan komt de ware dienst des Heren ervoor in de plaats. Wat is nu het doel van het oprichten van die gedenkstenen? Daar ligt de Heere Jozua ook over in. En op zijn beurt geeft Jozua die boodschap van de Heere weer door aan het volk. Vandaar dat het tot tweemaal verteld wordt. In de eerste plaats zijn die stenen een hulpmiddel bij het gedenken van de daden des Heren. De Heere heeft grote wonderen gedaan en dat mag het volk nooit vergeten. Het is altijd weer een Bijbelse roeping om te herdenken. Eigenlijk zou dat vanzelfsprekend moeten zijn, maar mensen zijn vergeetachtig. Zeker als het gaat om de dingen die de Heere gedaan heeft. Historisch besef is bij heel veel mensen niet zo sterk ontwikkeld. En daardoor komt het dat de mensheid dezelfde lessen keer op keer weer moet leren. Maar die vergeetachtigheid getuigt ook van ondankbaarheid. Zijn Gods daden dan zo onbelangrijk dat ze wel vergeten kunnen worden? Verdient de Heere niet beter van de kant van mensen die door hem gezegend zijn? Met het oog op dit alles geeft de Heere dan voorschriften omtrent de gedenkstenen, want Israël mag nooit vergeten en ze mag niet door te vergeten God de eer onthouden. Het volk moet juist leren de Heere te vrezen, zoals er in vers 24 nadrukkelijk staat, opdat gij lieden de Heere uw God vreest te allen dagen. Laat Israël zich er dan ook bewust van zijn dat de Heere in hun midden is. Maar dat brengt wel consequenties mee. Laten ze die God dan ook de nodige eer betonen. Laten ze diep respect voor hem hebben. En laten ze tegelijk ook hartelijk en kinderlijk op hem vertrouwen. En dat is dan de vreze des Heren. Hem respecteren, hem eren en tegelijk hem vertrouwen. Wel nu, dat wil de Heren bewerken door via die gedenkstenen keer op keer bij Israël de herinnering levendig te houden aan wat hij hier ten behoeve van zijn volk heeft gedaan. En dat de Heren dit van hen verwacht en dat de Heren dat van hen verwachten mag, wordt nog eens tot uitdrukking gebracht als we telkens weer van de ark lezen en als die ark dan genoemd wordt de ark des verbonds. God heeft zijn verbond met Israël opgericht en van dat verbond is de ark onderpand. Dat verbond is een geweldig voorrecht. Het brengt ook geweldige verplichtingen mee. Onder andere deze verplichting om deze God die vol genade is te vrezen. Tot tweemaal toe komt ook het andere doel dat de gedenkstenen hebben ter sprake. Als kinderen een of ander monument zien, stellen ze al heel snel de vraag: wie is dat? Of wat is dat? En dat doen ze zeker als ze leergierig zijn. En dan is er een prachtige gelegenheid om de kinderen te gaan vertellen. De Heere gaat ervan uit dat de kinderen in Israël ook zo zijn. En dus ook vragen zullen gaan stellen. Daar ging hij ook al van uit toen hij het Pascha instelde. Want het jaarlijks vieren van het Pascha is ook zo'n gelegenheid waarbij ouders alle mogelijkheid hebben om hun kinderen godsdienstig onderwijs te geven. Bij die gedenkstenen in Gilgal zal dat ook het geval zijn. Ziet u trouwens dat de Heere er in zijn voorschriften van uitgaat dat kinderen onderwijs nodig hebben en dat er dus met hen gesproken moet worden en dat het godsdienstig element in dat onderwijs een zeer wezenlijk element is? Wat wordt er daarom een geestelijke schade aangericht als dat onderwijs in onze gezinnen ontbreekt? Wat zijn deze stenen? Zo zullen de kinderen gaan vragen. Wel nu, vertel het hen dan, zegt Jozua. Vertel hen dat het de Heere was die ons in Kanaan bracht. Vertel hen dat de Heere dat op zo'n wonderlijke manier gedaan heeft. En vertel hen dan ook maar meteen van dat andere wonderen dat de Heere 40 jaar daarvoor heeft gedaan, toen hij zijn volk door de Schelfzee heen leidde, door middel van een soort gelijkwonder. Vertel hen van de grote daden Gods, van zijn genade. Vertel hen dat zijn woorden waar zijn. Vertel hen alles, opdat ook die kinderen deze God zullen gaan liefhebben en vrezen. Liggen hier lessen voor ons? Ik zou het wel denken. Vandaag is dit onderwijs niet minder dringend nodig dan in vroeger jaren. En het ouders dit onderwijs te geven. Met name als zich de gelegenheid daartoe voordoet en soms heel onverwacht, dat een kind zelf vragen gaat stellen. Vragen zoals, wat zijn deze stenen? Wat is dit voor een dienst? We moeten nog even terugkomen op de ark die in de hele geschiedenis zo'n voorname plaats inneemt. We zagen dat die ark de ark des verbonds genoemd wordt. Maar ze heet soms ook anders. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 vers 13. Daar wordt de ark genoemd de ark van de Heere der ganse aarde. O zeker, de Heere is de God van Israël. Israël is zijn volk, zijn verbondsvolk. Maar de Heere is ook de God van de ganse aarde. De schepper van alle dingen. Die recht heeft op heel de aarde. En dat laat hij weten door zo van zichzelf te spreken. Het is in dit licht dat we moeten zien dat de Heere het wonder van de doortocht door de Jordaan ook uitwerking wil laten hebben onder de andere volkeren. Niet alleen Israël zal zich deze dingen gedurig moeten herinneren. Ook de andere volkeren moeten er diep van onder de indruk komen. Leest u maar in vers 24. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden dat ze sterk is. Heel de wereld moet weten wie de God van Israël is en hoe groot zijn macht is. Is dat nou ook gebeurd? In de geschiedenis van Rahab hoorden we al dat wat de Heere gedaan had met zijn volk inderdaad grote indruk had gemaakt op de inwoners van Kanaan. En nu komt daar ook nog dit wonder bij de Jordaan bij. En die indruk die er al was, is daardoor nog zeer versterkt. Dat lezen we in het eerste vers van hoofdstuk 5. Toen de volkeren hoorden dat de Heere zijn volk op deze wijze in het land der belofte had binnengebracht, zo versmolt hun hart en er was geen moed meer in hen voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Gods vijanden zijn niets meer als de Heere opstaat en voor zijn volk uittrekt. Zo neemt de Heere het voor zijn volk op. Hij treedt aan de spits, hij baant de weg, hij zorgt voor de overwinning. En dit alles doet hij omdat hij het beloofd heeft. Op God kunnen we aan. Is er reden om te vrezen? David zingt van de Heere, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En daarom kan hij ook zeggen, ik lag en sliep gerust, was Heeren trouw bewust. Er is nog één zaak waar we op moeten letten en dat is de positie van Jozua in het geheel van dit gebeuren. We hebben daar uitdrukkelijk aanleiding voor in wat we lezen in vers 14. Te dien dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël en ze vreesden hem zoals ze Mozes gevreesd hadden, al de dagen van zijn leven. Dat betekent niet minder dan dat de positie van Jozua als leider van het volk door de gebeurtenissen bij de Jordaan zeer versterkt is. Mocht er al iemand zijn die eraan twijfelde of Jozua wel de geschikte opvolger van Mozes was, dan is die twijfel nu weg. Met grote duidelijkheid heeft de Heere immers bewezen dat Jozua de man van zijn keus is. En onder Israël wint meer en meer de overtuiging veld dat de Heere, die met Mozes geweest is, op dezelfde wijze met Jozua is. Had de Heere dat ook niet aan hem beloofd? In hoofdstuk 3 vers 7 lezen we de belofte. Deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël. Opdat zij weten dat ik met u zal zijn zoals ik met Mozes geweest ben. En precies zo is het gegaan. Toen de Heere zijn volk door de Rode Zee leidde en hen uit de macht van Farao verloste, erkenden zij allen Mozes als hun leidsman.